Gemeente, laten we de dienst beginnen vanavond met het zingen van Psalm 63 en daarvan het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom, voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijk eer alom. Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Och, wie ik derwaarts weergeleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Psalm 63 vers 2. Schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in het Heilige Evangelie van Lucas, het 8e hoofdstuk, vers 40 tot en met 56. Lucas 8, vanaf vers 40, maar vooraf doen we belijdenis van ons geloof, van de Nederlandse geloofsbelijdenis, wat handelt over het onderscheid van de merktekenen, de ware en de valse kerk. Wij geloven dat men wel nazorgelijk en met goede voorzichtigheid uit het woord Gods behoort te onderscheiden welke de ware kerk zij, aangezien alle sekten die heden ten dagen in de wereld zijn, zich met de naam van de kerk bedekken. Wij spreken hier niet van het gezelschap der hypocrieten, welke in de kerk onder de goede vermengd zijn, en intussen van de kerk niet zijn, hoewel ze naar het lichaam in haar zijn, maar wij zeggen dat men het lichaam en de gemeenschap der ware kerk onderscheiden zal van alle sekten welke zeggen dat zij de kerk zijn. De merktekenen om de ware kerk te kennen zijn deze. Zo de kerk de reine predikingen van het evangelie oefent, indien zij gebruikt de reine bediening van de sacramenten, gelijk ze Christus ingesteld heeft, zo de kerkelijke tucht gebruikt wordt om de zonde te straffen, kortelijk, zo men zich aanstelt naar het zuivere woord Gods, verwerpende alle dingen die daartegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige hoofd. Hierdoor kan men zekerlijk de ware kerk kennen, en het komt niemand toe zich daarvan te scheiden. En dan gaan er degenen die van de kerk zijn, dat men kennen uit de merktekenen der christenen, te weten uit het geloof. En wanneer zij, aangenomen hebbende de enige zaligmaker Jezus Christus, de zonde vlieden, de gerechtigheid najagen, de ware God en hun naaste liefhebben, niet afwijken, noch de rechter, noch de linkerhand, en hun vlees kruisigen met zijn werken. Alzo nochtans niet, alsof er nog geen grote zwakheid in hen zij, maar ze strijden daartegen. Door de geest en al de dagen van hun leven nemen de gestadiglijk hun toevlucht tot het bloed, de dood, het lijdende gehoorzaamheid van de Heer Jezus, in de welke zij vergeving hun zonden hebben door het geloof in hem. Aangaande de valse kerk, die schrijft zich en haar ordinantie meer macht en autoriteit toe dan het woord van God, en wil zich aan het juk van Christus niet onderwerpen. Zij bedient de sacramenten niet gelijk Christus in zijn woord verordend heeft, maar zij doet daar af en toe gelijk als het haar goed dunkt. Zij grondt zich meer op de mensen dan op Christus. Zij vervolgt degene die heiliglijk leven naar het woord van God en die haar bestraffen over haar gebreken, gierigheid en afgoderijen. Deze twee kerken zijn lichtelijk te kennen en van elkander te onderscheiden. Lezen we nu Lucas 8 vanaf vers 40. En het geschiedde, als Jezus wederkeerde, dat hem de schare ontving, want ze waren alle hem verwachtende. En zie, er kwam een man, wiens naam was Jairus, en hij was de overste der synagoge. Hij viel aan de voeten van Jezus en bad hem dat hij in zijn huis wilde komen. Want hij had een enige dochter van omtrent 12 jaar. Deze lag op haar sterven. En als ze heen ging, zo verdrongen hem de scharen. En de vrouw, die 12 jaar lang de vloed des bloeds had gehad, welke al haar leeftocht aan medicijnmeesters ten koste gelegd had, en van niemand had kunnen genezen worden, van achteren tot hem komende, raakte de zoon van zijn kleed aan. En terstond stelpte de vloed haar bloed. En Jezus zeide, wie is het die mij heeft aangeraakt? En als zij het alle miszaakte, zeiden Petrus en die met hem waren, Meester, de scharen drukken u en verdringen u. En zegt gij, wie is het die mij aangeraakt heeft? En Jezus zeide, iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb bekend dat kracht van mij uitgegaan is. De vrouw die ziende dat ze niet verborgen was, kwam bevende. En voor hem nedervallende verklaarde hem voor al het volk om wat oorzaak zij hem aangeraakt had en hoe zij terstond genezen was. En hij zeide tot haar, dochter, zijt welgemoed, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Als hij nog sprak, kwam hij van het huis van de overste van de synagoge, zeggende tot hem, uw dochter is gestorven, zei de meester niet moeilijk. Maar Jezus dat horende antwoordde hem, zeggende, vrees niet, geloof alleenlijk, en ze zal behouden worden. En als hij in het huis inkwam, liet hij niemand inkomen dan Petrus en Johannes en Jacobus en de vader en de moeder van het kind. En ze schreiden alle en maakten misbaar over dezelfde. En hij zeide, schrei niet, zij is niet gestorven, maar ze slaapt. En ze belachten hem, wetende dat zij gestorven was. Maar als hij hen alle uitgedreven had, greep hij haar hand en riep, zeggende, kind, sta op. En haar geest kwam weder en zij ze stond opgestaan. En hij gebood dat men haar te eten zou geven. En haar ouders ontzetten zich. En haar ouders ontzetten zich en hij beval dat zij het niet meer zouden zeggen, het geen geschied was.
Gemeente, zingen we verder van Psalm 81 en daarvan het 12e vers. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Psalm 81, vers 12. Gemeente, wij willen u vanavond een catechismusverklaring voorlezen van zondag 29 door wijlen dominee J. van Haren. Wij lezen u eerst deze zondag. Vraag 78. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antwoord: nee. Maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing der zonden zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt. Vraag 79. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed, en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus? Antwoord: Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat, gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en banden te verzekeren dat wij zo waarachtiglijk zijn zware lichaams en bloeds door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen, en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk onze eigen is als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. Zingen we nu verder uit Psalm 119 en daarvan vers 84, 87 en 88. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Gij weet mijn weg en hoe mijn wandel is. Ik wil niets daarvan voor u, mijn God, verhelen. En wat er verder volgt in vers 87 en 88 van Psalm 119. gemeente. Zondag 29 spreekt over het rechte gebruik van het heilig avondmaal. Dan zien we in de eerste plaats dat het dient tot vernieuwing van het gemoed. Ten tweede dat het dient tot onderhouding van het leven. En ten derde dat het dient tot verzekering des geloofs. Het thema van de preek is het rechte gebruik van het heilig avondmaal. Ten eerste het dient tot vernieuwing van het gemoed. Ten tweede het dient tot onderhouding van het leven. En ten derde het dient tot verzekering van het geloof. Dan nu in de eerste plaats het rechte gebruik van het heilig avondmaal dient tot vernieuwing van het gemoed. Wat is eigenlijk het rechte gebruik van het heilig avondmaal? Wat is de bedoeling des Heren met het avondmaal? Wat gebeurt er eigenlijk aan het avondmaal? Wat ervaart de ware avondmaalganger bij het avondmaal? Zie, dat ligt opgesloten in de vraag die ons voorgelegd wordt. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Is de gemeenschap met Christus een zichtbare, een tastbare en een vleeselijke gemeenschap of niet? Is het zo dat Christus met de lichamelijke, natuurlijke mond gegeten en gedronken wordt? Dat zijn vlees waarlijk spijs en zijn bloed waarlijk drank is? Moet dat in de meest letterlijke zin opgevat worden of niet? Hoe wordt die gemeenschap aan het avondmaal beoefend? Ja, maar zult u zeggen, het is toch niet zo dat er mensen zijn die stellen dat Christus met de lichamelijke mond gegeten of gedronken wordt? Er zijn toch zeker geen mensen die leren dat het een lichamelijke, een tastbare gemeenschap is die aan het avondmaal wordt ervaren? En toch, die mensen zijn er. Zo is het dat Rome wijst, samen met Luther zelfs, op de lichamelijke tegenwoordigheid van Christus bij de bediening van het heilig avondmaal. Rome stelt en meent dat door de zegenspreuk van de priester het brood verandert in het vlees van Christus en de wijn verandert in zijn bloed. Ja, zegt u, maar er verandert toch in feite niets? Want het brood blijft wezenlijk brood en behoudt de eigenschappen van brood. Het smaakt naar brood en ruikt als brood, ook al heeft de priester zijn zegenspreuk erover uitgesproken. En zo is het toch ook met de wijn. Inderdaad, eigenlijk gebeurt er niets. Het is dan ook puur bedrog. Een verzinsel van de mens. En duizenden worden erdoor bedrogen. Luther zegt, maar het is toch zo dat Christus bij de hemelvaart naar zijn lichaam alom tegenwoordig geworden is. En nu is hij bij de bediening van het avondmaal ook naar zijn menselijke natuur aanwezig, in en onder de tekenen van brood en wijn. Dus dat houdt in, volgens Luther, al ging hij niet zo ver als Rome, dat Christus, hoe dan ook, toch met de lichamelijke mond wordt gegeten en gedronken. Daarop toegespitst is de vraag, wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Maar als dat zo was, wat zou er dan hoogstens gebeuren? Laten we het beeld maar rustig doortrekken. Als wij Christus eten met onze lichamelijke mond, dan komt hij, en het is eerbiedig bedoeld, wel in onze maag, maar niet in ons hart. En wat heb ik daaraan? Wat een verschrikkelijke dwaling is het dan die de Romeinse kerk nog steeds voorstaat. Laten de mensen die zo met Rome dwepen toch gedurig bedenken dat Rome nog steeds Rome is. En dat de vervloeking uitgesproken door het Concilie van Trent tegen allen die van deze transsubstantiatieleer niets willen hebben, nog nimmer is herroepen. Wat een gruwelijke dwaling is het die Rome voorstaat en waarvan ook Luther zich niet geheel heeft kunnen losmaken. En hoeveelen zijn er die deze dwaling aanhangen, ook in onze kring, ook in onze gemeente. We mogen dan verontwaardigd zeggen, ik ben niet Rooms. Ik ben een tegenstander van de transsubstantiatieleer. Ik moet ook van de consubstantiatieleer, zoals Luther die stelde, niets weten. Het zij zo. En toch zijn we roomser dan we zelf wel vermoeden. Hoeveel zijn er niet ook in ons midden, opgevoed onder de zuivere bediening van het evangelie, die de tekenen van Christus vereenzelvigen met Christus zelf, om het anders te zeggen. Hoeveel zijn er niet die tevreden zijn met de tekenen, die heenwijzen naar Christus, en er nooit bij stilstaan en er zich ook nooit over bekommeren of ze Christus zelf wel bezitten. Als we het dan betrekken op het heilig avondmaal, is het zo dat er genoeg zijn, en dan raakt dat vanzelf de avondmaalgangers, ja hen uitsluitend, die Christus eten met hun lichamelijke mond, maar die van het geestelijk één worden en één zijn met Christus ten enenmale vreemdeling zijn. Omdat ze, en daarvan geeft hun leven blijk, het geestelijk leven gewerkt door de Heilige Geest geheel en al missen. O geliefden, er zijn er wellicht, ook in ons midden, die Christus alleen in hun hoofd hebben, die aan het avondmaal Christus in hun mond hebben en in hun maag, maar niet in hun hart. En die aan Christus in hun hoofd en in hun maag genoeg hebben. Die op grond daarvan rustig voortreizen naar de eeuwigheid, menend het is wel met mij. Die zich beroepen op allerlei veranderingen in hun leven. Ze zijn anders geworden. Of ze vernieuwd zijn, valt te bezien. Daar staan ze niet bij stil. Daar willen ze ook niet over aangesproken worden. Men is anders geworden. Men is godsdienstig geworden. Men is vroom geworden. Men is een keer benauwd geweest. Men heeft eens een indruk gehad. Men is verruimd geworden. Men heeft een versje gezongen. Men is bewogen geweest. Men is bekeerd geworden. Want dit ervaart toch Gods ware volk ook, zo redeneert men. Die zijn toch ook wel eens benauwd. Die worden toch ook verruimd. Die krijgen ook een versje. Gods volk gaat aan het avondmaal en dus ga ik ook aan het avondmaal. Ik hoor toch ook bij dat volk. Wee degene die het niet van hen overneemt, en toch. We zouden niet vrij zijn van uw bloed, als we ook nu vanaf deze plaats niets ernstig daarvoor zouden waarschuwen. Want er kunnen veel diepgaande, ingrijpende veranderingen zijn in ons leven, zonder dat we door Gods geest vernieuwd zijn. Zonder dat we een nieuw geestelijk leven ontvingen. Onze ouden hadden het vroeger over een bekering van de kroeg naar de kerk. Dat is toch wel een opzienbarende ommekeer. Van de kroeg naar de kerk. Maar onze ouden zetten op zo'n bekering nog niet het stempel van echtheid. Ze zeiden, dat kan allemaal nog uitwendig zijn. Laat het maar eens overzomeren en laat het maar eens overwinteren. We bedoelen, daar kan een omkering zijn die de aandacht trekt, die van zich doet spreken, maar het wil nog niet zeggen dat het zaligmakend werk is van de Heilige Geest. En daar komt het toch uiteindelijk op aan. Wij moeten, zal het wel met ons zijn, van staat verwisselen. Met minder kunnen we niet toe. Wat er ook in ons leven mag zijn, welke veranderingen ook, zodat anderen daarvan spreken, maar wij zullen van dood levend moeten worden. Als de Heilige Geest die staatsverwisseling werkt, als hij een mens vernieuwt, zodat het nieuwe geestelijke leven zijn deel wordt, dan gaat die door Gods Geest vernieuwde en levend gemaakte mens niet aanstonds zingen van het heil voor hem bereid. Maar dan komt die mens er in de praktijk van zijn leven achter hoe verdorven hij is door de zonde. Dan leert die mens zijn diepe verdorvenheid kennen. Laten we dat toch telkens weer met nadruk in het midden van u mogen neerleggen. Want telkens weer blijkt dat sommigen horen zonder het te verstaan. Zonder het ter harte te nemen. Dan lijkt het wel alsof men dit nog nooit gehoord heeft. O, als de Heere eens een mens naar zijn beeld gaat vernieuwen, en dat doet hij toch in de waarachtige wedergeboorte, dan leert zo'n mens zijn ongelijkvormigheid aan dat beeld van God zien en kennen. En dat wordt die mens tot smart. Dan wordt hij niet bekeerd, maar dan wordt hij onbekeerd. En dan is het hem tot droefheid dat hij onbekeerd is. Dan is het hem tot smart dat hij niet is zoals hij moest zijn. En zoals hij zo graag zou willen zijn. Want dan komt toch in de begeerte van zo'n mens tot uitdrukking dat hij innerlijk vernieuwd is. Wat hem een last was, dat wordt hem een lust. En wat hem een lust was, dat wordt hem een last. Dan is het hem een last dat hij tegen God zondigt en dat hij Goden niet behagen kan. Hij verzucht, hoe word ik ooit tot God bekeerd? Zie, dat is de vraag waarop zo'n mens geen antwoord geven kan, maar die hem dag en nacht bezet. En dan mag hij van alles en nog wat ondernemen, van zijn kant lukt het niet. Maar wat al zaligheid wordt er gesmaakt, als deze afgetobde verwezen wordt naar de Heere Jezus Christus. Als het evangelie voor zo'n mens eens mag opengaan. Want als het evangelie opengaat, kom je bij Christus terecht. Want Christus is het hart van het evangelie. Er is geen evangelie los van Christus. En als dan ook dat evangelie opengaat en iets van de gezegende Heere Jezus aanschouwd mag worden door de traliën van het woord, dan ziet men in hem alles wat tot zaligheid nodig is. Dan leert zulk een naar hem hongeren en naar hem dorsten. Dan kan zo'n mens zeggen waar het hem om te doen geworden is. En dan kan hij ook zeggen waar dat evangelie voor het eerst geopend werd, waar hij er voor het eerst achter kwam dat er een naam onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Als dan aan het heilig avondmaal door Gods geest uitgestald wordt wat die gezegende zaligmaker aanbracht, voor verloren zondaren, gewis. Als die geest hun ogen daarvoor opent, zijn ze niet te houden. Dan gaat hun hart uit vanwege zijn spreken. Dan mogen ze door het teken heen zien naar de betekenende zaak. En als ze daar dan houvast aan mogen krijgen door het geloof, wel nu, dan wordt die geloofskeuze vernieuwd. Dan wordt hun jeugd vernieuwd als die van een arend. Dan mogen ze eens avondmaal houden. En in het wegschuilen achter Christus, door genade alleen, de gunst van God genieten. De nabijheid Gods ervaren en Gods vriendelijk aangezicht zien. Dat is Christus eten en dat is Christus drinken. Dat heeft met de natuurlijke mond verder niet zoveel te maken. Zeker, dat brood en die wijn worden met de natuurlijke mond gegeten en gedronken, maar dan blijven ze aan het teken niet hangen. Dan heffen zulken hun hart hemelwaarts, opwaarts, tot daar waar Christus is. En is het niet zo dat het sacrament ons Christus brengt, maar dan is het wel zo dat Christus zich van het sacrament bedient, door zich aan het avondmaal aan zulken mens te openbaren. En zo is het ook met de heilige doop. Onze vaderen wijzen daar terecht op. Het water van de doop was de zonden niet weg. Dat doet alleen het bloed van de Heere Jezus Christus. En met het heilige avondmaal is het niet anders. Dat brood is gewoon brood en de wijn is gewone wijn. Maar wat nu brood en wijn is voor het lichaam, dat is Christus voor de ziel. Dat is Christus voor degene die hongert en dorst naar de gerechtigheid Gods. En waar nu die gemeenschap met Christus door het geloof gesmaakt mag worden, wordt Christus gegeten en gedronken met de mond des geloofs tot versterking en tot vervrolijking van het leven. Zien we nu in de tweede plaats het rechte gebruik van het heilig avondmaal, wat dient tot onderhouding van het leven. Waarom noemt Christus dat brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed? Als dat verwarring zou kunnen stichten, waarom doet Christus dat dan? Er staat, Christus spreekt al zo niet zonder grote oorzaak. Daar heeft hij een bedoeling mee en hij vergist zich heus niet. Hij doet het opzettelijk. Waarom? Omdat hij ons daarmee iets wil leren. Wat wil hij dan leren? Dat, gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwigen leven gevoed worden. Dat is het waar we nu in de tweede plaats op willen letten. Christus is het die zijn kinderen kocht met de dure prijs van zijn dierbaar bloed. Hij is het die hen verlost door de bediening van zijn geest. Hij is het die het geestelijk leven in hun hart werkt in het uur van de wedergeboorte. Maar hij is het ook die dat gewerkte leven voedt en spijst ten eeuwige leven, opdat het nimmer meer sterven, maar blijft tot in der eeuwigheid. Het heiligdom is een geestelijke maaltijd. En dat is het beeld waarover het nu gaat. De maaltijd dient tot onderhouding van het natuurlijke leven. En zoals nu een maaltijd dient tot onderhouding van het natuurlijke leven, zo dient het avondmaal, zo dient die geestelijke maaltijd tot onderhouding van het geestelijke leven. Er dient dus geestelijk leven te zijn. En zoals het in het natuurlijke nodig is dat we op geregelde tijden aan de maaltijd zitten en voedsel tot ons nemen, dat we regelmatig eten en drinken, welnu, zo dient ook op Christus woord het heilig avondmaal op geregelde tijden in het midden van de gemeente bediend te worden. Waarmee is het dan dat Christus zijn kinderen voeden wil? Wel, hij voedt ze met zichzelf. Hij is de ware geestelijke spijs en alleen zijn lichaam en alleen zijn bloed kunnen het hart maar verzadigen. Tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. En was er nu maar meer begeerte naar die geestelijke spijzen? Was er maar meer begeerte om uit de volheid van Christus verzadigd te worden? Maar helaas zijn er zoveel magen bedorven. En we bedoelen dat in geestelijke zin. Wij kunnen met zoveel andere dingen proberen onze magen te vullen. En dan hebben we geen eetlust. Hoe weinigen zijn er van Gods kinderen die vaste spijs verdragen kunnen? Die veel liever snoepen. En snoepgoed is slecht. Dat is ongezond. O, daar zijn er wat die uit zijn op genot en op troost en om erin gezet te worden, om erbij te behoren en om bekeerd te zijn. Maar wie is om Christus verlegen? Wie hongert en dorst naar zijn gerechtigheid? Wie zoekt op te wassen in zijn kennis en in zijn genade? Laten we het genoemde beeld nog even door mogen trekken. Als een kind veel snoept, dan kunt u dat zo merken. Dan heeft het geen trek in zijn eten, dan slaat het de maaltijd over. En als het dat vaak doet, dan gaat het met zo'n kind niet goed. Dan moet u met dat kind naar de dokter. En wat is dan de eerste vraag van de dokter? Wat eet uw kind? Als u dan zegt dat het zoveel snoept, wel nu, dan zegt die dokter, verbied hem dat. Geen snoepje meer. Hij moet honger krijgen. En zo is het nu ook in het geestelijke. Bij velen die toch geen vreemdeling zijn van enig geestelijk leven, is het helaas zo dat de vaste spijzen niet verdragen wordt. Waarom niet? Omdat te zwaar op de geestelijke maag ligt. Een Christusprediking is velen te scherp en te hard. Wij wensen een Christenprediking. Een prediking waarbij de Christen in het middelpunt staat. En dat lijkt soms zo verbazend veel op een Christusprediking. Alleen, er is één onnoemelijk groot verschil. Bij een Christusprediking staat Christus in het middelpunt en wordt alles wat van de mens is weggesneden. En bij een christenprediking wordt de mens gebouwd in de gestalten, in de gevoeligheden, in allerlei bevindingen, die hoe noodzakelijk ook tot zaligheid, toch de grond der zaligheid niet zijn. Dan leeft men bij de kenmerken en heeft aan de kenmerken genoeg. Wij verwerpen de kenmerken beslist niet. Die kenmerken zijn noodzakelijk, vanzelf. Gods woord spreekt er ook van. Maar als men aan die kenmerken genoeg heeft en daarin opgaat, wat heeft men dan toch een arm leven? Dan gaat men de kerk uit en zegt, aan dat kenmerkje heb ik houvast gekregen. En dat kenmerkje, daar heb ik ook wat van. En dan gaat men ze op een rijtje zetten en daaruit de conclusie trekken dat men erbij hoort. Want dat wordt ook gedaan door degenen die geen vreemdeling zijn van het geestelijk leven. Dan zeggen ze, we kunnen dit en dat niet ontkennen en we mogen dat toch niet verwerpen. Met dat al hebben ze daaraan genoeg. en hebben Christus niet nodig. Leg uw oor maar te luisteren op de gezelschappen als die er nog zijn. Als zulken dan bij elkaar komen, gaat het over van alles en nog wat. En gaat het inderdaad ook over het geestelijk leven. Dan vooral over de geestelijke genietingen. Hier hebben ze kostelijk gekerkt. En daar hebben ze genoten. En hier zijn ze vervrolijkt. En daar zijn ze verfrist. Maar hoort u dan wel ooit de naam van Christus noemen? Hoort u ze wel eens over Christus spreken? O, dan blijken het in de praktijk van het leven zulke slappe, weken christenen te zijn. En als men daar juist de nadruk op doet vallen, dan is men veelal te scherp. En toch, dat is de prediking van het avondmaal. Dat is de prediking van het evangelie. Want de prediking van het avondmaal verschilt niet van de bediening van het evangelie. Het is één en dezelfde zaak. En bij het avondmaal worden we gewezen op de enige ware spijze der ziel. In het gewone leven hebben we dagelijks een goede maaltijd nodig. Die goede maaltijd met stevige kost is nodig tot versterking van hart en hand. Die is nodig voor ons denken, voor ons willen, voor ons gevoelen. Door zo'n maaltijd worden we verkwikt, gesterkt, krijgen we weer lust tot de arbeid. En zo is het nu met het avondmaal ook. O, als we eens werkelijk, als we eens echt avondmaal mogen houden. Als we alles buiten Christus eens gaan verliezen. Hoe pijnlijk het ook mogen zijn. Maar wanneer we dan op hem mogen leunen en ons op hem mogen verlaten. Wanneer hij ons leven mag zijn. Wat worden we dan verkwikt? Wat worden we dan gesterkt in de genade? Dan komt er een gezond geestelijk leven. Die de Heere aanhangt, is één geest met hem. En waar dan het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Dan gaat het over hem, al is het misschien niet dat ze dan altijd spreken vanuit het bezit. Maar dan is het toch wel duidelijk dat ze naar hem hongeren en naar hem dorsten. Dat ze naar hem verlangen dat hij hun leven werd. En opdat hij nu ons leven worde, daarom is het dat in de prediking op hem gewezen wordt en bij het avondmaal op hem gewezen wordt. Zo is het avondmaal een geestelijke maaltijd tot versterking en tot onderhouding van het geestelijke leven. En als het geestelijke leven zo versterkt mag worden en die enige naam die God onder de hemel gaf ons dierbaar wordt boven alle andere namen, dan wensen we van niets en niemand anders te weten dan van Jezus Christus en die gekruisigd. Daar kunt u een gezonde gelovige aan kennen. Een gezonde gelovige, een levend gemaakt mens, die heeft het over Christus. Die hunkert naar Christus. Die leeft uit Christus. En in hem leeft Christus. Die is één met Christus. Voor die is er maar één op de hele wereld en dat is Christus Jezus. Is het zo met u, o geliefden? Werkelijk, we hopen er straks nog even op terug te komen. Met minder kunnen we niet doen. Ik in u en gij in mij, nietwaar? Dat staat in het avondmaalsformulier. Zo dienen we op het allernauwst met hem verenigd te zijn. En dan alleen genieten we hier Gods gunst. Dan alleen is het dat de hemel nabij is. Dan alleen hebben we onze wandel in de hemel. Dan ook alleen wordt God verheerlijkt. Dan klinkt zijn lof uit het stof. Zoals de dichter van Psalm 52 dat mocht beoefenen, zingen we daarvan het 7e vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Uw waarheid zal bestaan. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. Psalm 52, vers 7. zien we nu in de derde plaats het rechte gebruik van het heilig avondmaal, wat dient tot verzekering van het geloof. Dat wij die verzekering van het geloof deelachtig mogen worden en niet zomaar zeggen dat wij die deelachtig zijn. Want daarover kan nogal strijd bestaan in het hart van een kind van God. Er is namelijk een groot verschil tussen de zekerheid des geloofs en de verzekering des geloofs. Het geloof is een zeker weten. In het geloof, in het echte geloof, is zekerheid. Zonder het echte geloof mag men niet ten avondmaal. En zonder de echte zekerheid van het geloof komt men nooit tot de verzekering van het geloof. Wat is dan die zekerheid van het geloof? Wel, die komt openbaar in de uitgaande daad van het geloof. Want het geloof hoort bij het geloven. Dan denk ik aan de bloedvloeiende vrouw. De geschiedenis is u voorgelezen uit Lucas. Bij die vrouw stond één ding vast. Dat is de zekerheid des geloofs. Als ik de zoom van zijn kleed aan mag raken, al is het dan maar met het uiterste van mijn vinger, dan zal ik genezen zijn. Dat stond bij haar vast. En zo is ze Christus achterna gegaan, dwars door de schare heen. Toen ze naar huis ging, bleek dat haar geloof echt was, want ze ging gezond naar huis. Geliefden, de avondmaalganger dient het echte geloof te bezitten. En wat gelooft die ware avondmaalganger dan? Hij gelooft niet, ik ben bekeerd. Maar de ware avondmaalganger gelooft, ik lig midden in de dood. En de zaligheid ligt alleen buiten mij in Christus Jezus. En waar deze twee zaken geloofd worden, wordt de bede geboren, zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. En dat is het wat de Heere door zijn geest aan het avondmaal werken wil. Wat een zalig moment is het als hij in de breking van het brood zich openbaart. Wanneer hij zich tot een mens ter neerbuigt en zegt, zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Dan mogen ze geloven dat ze deel hebben aan zijn leven. En dat ze deel hebben aan zijn gerechtigheid. Dat ze deel hebben aan al zijn weldaden. Dan wordt hun mond vervuld met lachen en hun tong met gejuich. Dan wordt gezongen, de Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem mijn leven lang. Dan mogen ze geloven dat de bloedwreker hen niet achterhalen zal. Hebben ze dan nooit meer last van het ongeloof? Twijfelen ze dan nooit meer? O ja, zeker. De duivel is er altijd weer op uit om hen kleinmoedig te maken. Maar nu wil de Heere ook aan de dis des verbonds hen sterken, om de vorst der duisternis in zijn helse aanvallen te kunnen weerstaan. En zo lokt hij hen uit, opdat ze bij hem alleen zouden schuilen. En schuilende onder zijn vleugelen mogen ze zingen, ik zal door vijands zwaard niet sterven, maar leven, en de daden des Heren vertellen. Hij leidt ze in zijn borgwerk, en past het aan hun hart toe, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ja, dan is het dat ze mogen zien dat hij ging staan in hun plaats, opdat zij zouden mogen staan in Christus' plaats. O, Christus is behandeld als was hij de grootste der zondaren. Hoort het maar, en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk onze eigen is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. Christus is behandeld als ware hij de grootste der zondaren. Daarom heeft hij geleden de ganse tijd van zijn leven, van begin tot het eind. Daarom heeft hij de toren Gods gedragen tegen de zonden van het ganse menselijke geslacht. Daarom is het dat die toren hem ter neerdrukte, zodat zijn ziel geheel bedroefd was tot de dood toe. Daarom is het dat hij kroop in de hof van Gethsemane en het zweet als bloed hem uitgeperst werd. Welk een onnoemelijk zwaar lijden is op Christus geweest. En straks roept hij het uit, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Om de toren Gods te stillen. O, daar gaat hij, Daar hangt hij, in onze plaats. Dat was ons deel geweest om bloed te zweten en om eeuwig van God verlaten te worden. Maar ziet, langs die weg heeft hij de prijs betaald, de verlossing teweeggebracht en uitgeroepen. Het is volbracht. Toen is er een streep gehaald door de schuld van Sion. Toen heeft hij door zijn lijdelijke gehoorzaamheid de gerechtigheid Gods tevreden gesteld. En waar hij heel zijn leven in dadelijke gehoorzaamheid leefde naar Gods heilige wet, daar heeft hij op het doen der wet voor hen het leven verworven. Daar is hij ook zelf opgewekt geworden uit de doden, om tot de zijnen te kunnen zeggen, ik leef en gij zult leven. En nu stelt God hem in onze plaats, opdat wij zouden staan in zijn plaats. Wat een gezegende plaatsverwisseling, want wij waren de toren Gods waard. Aan het avondmaal, als onze ogen er maar voor geopend mogen worden, laat God ons zien wat we ons waardig gemaakt hebben door onze zonden. Nee, daar hoeven we niet te wenen om Christus, zoals de dochters van Jeruzalem dat deden, die zagen op de pijn van hun lijdende heren. Maar daar moeten we wel bevend ter neerzitten, gedenkende aan Gods toorn, die zo vreselijk is, dat God zelfs zijn eigen zoon niet spaarde, maar hem overgaf in die smadelijke, smartelijke en vervloekte dood des kruises, waar hij van God verlaten werd, opdat Godverlaters tot God genomen zouden worden. Geliefden, aan de disch des verbonds gaat God zijn volk onderwijzen. Gaat hij tot hen zeggen, inderdaad, u bent een helwaardige, de hel is uw plaats, en dat u niet ter helle daalt, dat is omdat er één voor u ter helle daalde. Daarom is het dat ik mijn lieve gunst aan u weer kwijt kan. En ziet, dat baart zoveel verwondering, dat geeft zoveel zaligheid, dat zo'n mens het niet op kan. Die smelt daar onderweg. Die wordt een niet, die zou in de grond willen wegzinken. Want ja, daar gaat God ons Christus en zijn gerechtigheid toerekenen. Volkomen, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft, staat er in zondag 23. En hier lezen we iets dergelijks. Dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk onze eigen is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en God voor onze zonden genoeg gedaan. God tevreden gesteld, volkomen tevreden gesteld. Tevreden met ons, God blij met ons, wat onuitsprekelijk groot. Ik blij met God, ja, ik blij met Christus, dat is te verstaan. Dat is te begrijpen. Maar hij blij met zo een als ik ben. Hij blij met zo'n zondaar als ik mezelf heb leren kennen. Maar dan is het ook zo dat hij, dat de Heere, alle lof krijgt. Dan is het zo dat we hem gaan noemen met zijn grootste naam. De Heere, Jehovah, onze gerechtigheid. Dan wordt dat inderdaad het wachtwoord der hervormers, zoals McShane dat gezegd heeft in zijn schoon gedicht. Dan is er een zalig mijnen waar we door hem gemijnd worden. Waar hij zegt, al het mijne is het uwe. Daar mogen we hem eigenen. Daar wordt het mijn Jezus, mijn borg, mijn zaligmaker, mijn Emmanuel, mijn Heere en mijn God. O, in de oefening van het geloof, waar Christus met zijn gerechtigheid ons toegerekend wordt, daar vindt in de toe-eigening door het geloof een zalig mijnen plaats. Een verwonderd mijnen, wanneer? Als hij zegt, gij zijt mijn volk, gij zijt mijn kind. Blijf dan maar eens stil. Als ze dan nog iets kunnen zeggen, omdat ze nauwelijks meer kunnen spreken vanwege het bewogen gemoed, vanwege het bewogen hart, dan stamelen ze. O, mijn God, geliefden, dat is avondmaal houden. En werkelijk, met minder kunnen we niet toe. Dat is Christus eten en drinken. Dan wordt Christus onze geestelijke spijs en drank. En dan kan niets, maar dan ook niets ons verzadigen dan zijn gerechtigheid en zijn gehoorzaamheid, dan zijn lijden en sterven, dan zijn bloed alleen. Is dat uw leven of is dat uw leven niet? Want we zeiden daar nog op terug te willen komen. U zult misschien zeggen of denken, wat zijn dat grote zaken, dat Christus ons leven wordt. Ja, Dat is een geweldig grote zaak. Maar die grote zaak kunnen we niet missen. Want met welke dingen u ook voor God zou zoeken te verschijnen, hoe mooi ze ook zijn en hoeveel waardering er ook voor mogen wezen, en hoeveel bewondering ze ook zouden wekken, zelfs in de kring der vromen, u kunt alleen, alleen en nog eens alleen met Christus en zijn gehoorzaamheid, met Christus en zijn lijden, met Christus en zijn dood, met Christus en zijn leven, met Christus en zijn bloed voor God bestaan. Is Christus al voor u noodzakelijk geworden? Dat is de vraag van het allergrootste gewicht. Want als hij voor u niet noodzakelijk is, dan betekent het dat u nog dood bent door de zonden en de misdaden. Nee, ik zeg niet dat degene die van dood levend gemaakt werd het aanstonds heeft over Jezus. Maar het is wel zo dat de noodzakelijkheid van een zaligmaker op het hart gebonden wordt. Dan probeert hij zijn eigen zaligmaker te zijn. En hij verwacht het van dit en van dat. Maar dat er een zaligmaker noodzakelijk is, daarvan is hij aanstonds overtuigd, want hij ziet zijn ongeluk. Hij beleeft zijn ellende. Och, als u deze zaligmaker niet nodig hebt, als u de noodzakelijkheid daarvan niet doorleeft, dan wil dat dus zeggen dat u uw ellende nog niet kent en dat u uw verlorenheid niet ziet. Dan is het zo ontzettend droevig met u gesteld. Dan bent u geestelijk dood. En als straks de natuurlijke dood volgt, stort u in de eeuwige dood. Dan gaat u van de geestelijke dood via de natuurlijke dood naar de eeuwige, naar de onherroepelijke dood. O arme mens die geen uitzicht heeft, die nooit geleefd heeft in de echte zin van het woord. Nooit geleefd. Men kan in het natuurlijke leven wel eens op iemand letten die veel tegenslag ondervonden en veel verdriet gekend heeft. En dan zegt de wereld, die mens heeft eigenlijk nooit geleefd. Maar geliefden, dat is niet afhankelijk van verdriet of narigheid of tegenslag. Ik denk aan de rijke man en de arme Lazarus. Die rijke man leefde elke dag vrolijk en prachtig, maar hij heeft nooit geleefd. Hij ging van de geestelijke dood in de andere dood over. Nooit geleefd, met al zijn pracht, met al zijn genot. Dan heb je nooit geleefd, jonge mensen. Al is het dat de wereld je uitnodigt om te leven, toe. Je leeft maar één keer en het leven is zo kort, dus leef. Maar je hebt nooit geleefd en je zult ook nooit leven als je het blijft zoeken waar je het nu zoekt. En Lazarus? De wereld zou zeggen, die man, die stumper, die heeft nooit geleefd. Maar Lazarus heeft geleefd. Die heeft niet voor niets geleefd. Die is niet voor niets geboren. Want toen de dood kwam, stierf hij niet, maar begon voor hem pas goed het leven. Toen ging hij van het geestelijk leven naar het eeuwig leven. Toen mocht hij de vleugels uitslaan. Toen mocht het vogeltje uit het kooitje vliegen. Wat beoordelen wij de zaken vaak verkeerd. We leven maar één keer, maar dat echte leven zal dan toch hier in het hart gewerkt moeten zijn. En als we dat leven deelachtig worden, gaan we onze doodstaat inleven. Dan wordt de dood voor ons werkelijkheid en worden we ongelukkig. Ik wens u allemaal toe, als u zo nog nooit ongelukkig geweest bent, dat u vandaag eens ongelukkig werd. Dat u niet langer meer genieten kon van het leven, dat de rust u werd opgezegd en dat u een door onweder voortgedrevene, een opgejaagde ziel werd en dat u de Heere heilig lastig ging vallen, dat u ging kermen, o God, gun leven aan mijn ziel, want ik ben dood. Zou u een dode zondaar zoals ik ben, levend kunnen, levend willen maken? Het leven is immers zo gauw voorbij. Hoedanig is ons leven? Wat is 40? Wat is 50? Wat is 80? Wat is desnoods 100 jaar? Hoeveel zijn er al ver over de helft van hun leven? God heeft de mens zijn bepalingen gemaakt die hij niet overgaan zal. Het begin en het eind is vastgelegd. Of anders nog, hoe kort zouden we al bij het einde zijn? Hoeveel jaren hebben we nog voor ons? Hoeveel maanden? Hoeveel weken? Hoeveel dagen? Uren? Minuten? Hoe kort kunnen we voor het eind staan? Dat is een ontzaglijke werkelijkheid. Ik wenste wel dat de dood u op de hielen ging zitten. dat alle valse rust uit uw leven verdween. Want wat zal dat toch op gaan breken, geliefden, als we onder de bediening van het evangelie verkeren, waar de Heere telkens en telkens weer bemoeienissen met ons maakte. En telkens weer zijn handen naar ons uitstrekte, maar wij niet wilden. En als we dan zo de eeuwigheid in moeten, o, wat al angst, wat al benauwdheid, wat al verschrikking. Hier niet geleefd, nee, het echte leven niet gekend, en straks het eeuwige leven te missen. Als de dood komt, zeggen we wel eens, dan moet het tijdelijke met het eeuwige verwisseld worden. Ik zou het anders willen zeggen, want als het dan nog gebeuren moet, dan is het te laat. Hier in dit leven moeten we het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. Hier moet het eeuwige leven in het hart geplant worden. Als dan de dood komt, sterven we niet. Dan leven we verder. Ja, dan beginnen we eerst recht te leven. Als is Christus, is die zaligmaker voor u noodzakelijk geworden? Als men sommige mensen spreekt, dan lijkt het wel alsof het zo is. Die hebben het althans over Jezus. Die praten over Jezus, die roemen in Jezus, maar weet u wat zo vreemd is? Die weten van het zondaar zijn niets af. Dat is toch zo eigenaardig? En toch hebben ze de mond vol over Jezus. Ze hebben Jezus aangenomen, ze zijn tot Jezus gegaan en ze hebben in Jezus geloofd. Maar ze weten eigenlijk helemaal niet waarvan Jezus hen verlost heeft. En ze weten ook helemaal niets van de gemeenschap met God, die door die gezegende Jezus tot stand komt. Maar dan ben ik toch wel bang dat ze in plaats van Jezus alleen maar een naam aangegrepen hebben. Een paar letters aangegrepen hebben. Een idee zich toegeëigend hebben. Maar dat is Jezus zelf niet. We moeten hem zelf hebben. We moeten een verlosser van de zonden hebben. En dan zullen we onze zonden toch moeten kennen. En ach, dan zijn er vandaag genoeg die naar het avondmaal gaan en zeggen, ik hoor ook bij dat volk. Want u kunt er omheen draaien, u kunt zeggen wat u wil, maar u schaart u onder Gods kinderen als u aan het avondmaal gaat. Dat is toch duidelijk. U mag dat misschien niet zo doordacht hebben, maar als u aan het avondmaal gaat, zegt u daarmee, ik ben een kind van God. Ik ben geen vreemdeling van het leven der genade. En ik ken de Heere Jezus Christus. Zo is het toch? Ik ben bang dat verschillende avondmaalgangers zich er zelf bij geschaard hebben, maar er nooit buiten gestaan hebben. Men moet er eerst buiten gezet worden, geliefden, wil men er binnen gezet kunnen worden. Gods kinderen worden er buiten gezet. Als ze dat tegen die mensen zeggen, worden ze nijdig. Dan lopen ze weg. Die prediking is hard. Wie kan ze horen? Dan gaan ze naar een ander. Dan zie je ze juist niet in de kerk als het over het avondmaal gepreekt wordt. Juist dan moesten deze mensen er zijn. Maar ze stellen zich erboven en ze weigeren de vermaningen en waarschuwingen ter harte te nemen. Dan worden ze bovendien door anderen overgenomen, handen opgelegd, en zo wordt er meer bedorven dan goed gemaakt. En dat terwijl er een eeuwigheid aanstaande is. Ik zou geen rust hebben, gemeente, als ik u dat niet met grote nadruk zou zeggen. Maar dan wil ik u wel zeggen dat ik in vreze ben voor verschillende avondmaalgangers. In vreze, moet ik het nog duidelijker zeggen? O, een ieder doorzoeken zijn eigen hart en zijn eigen leven. En dan nog iets. Is die zaligmaker voor u niet alleen noodzakelijk geworden, maar is hij u alles geworden? Dat is nog een stapje verder. Want hij kan noodzakelijk geworden zijn, zonder dat hij ons alles is. Is hij uw leven geworden, uw eten en uw drinken, uw zielenspijs? Wilt u ook van niets en niemand weten dan van hem alleen? Of hebt u nog zoveel medezaligmakers? Er kan, dacht ik, vandaag nooit ontdekkend genoeg gepredikt worden. Opdat we, want dat is eigenlijk ontdekkend, afgegooid worden van al die grondjes waar wij ons veilig op neergezet hebben. Weg met die grondjes. Christus is het enige, door de apostelen en profeten gelegde fundament. En daarom telkens maar weer overboord met heel uw hebben en houden. Die kroon moet omgekeerd worden. opdat de kroon bloeien op het hoofd van Davids grote zoon, op zijn hoofd alleen. Christus dient ons alles te zijn. En als Christus ons alles is, en dat is het onderwijs dat de Heere geven wil bij de bediening van het woord, en ook bij de prediking die uitgaat van de dis des verbonds, dan dient hij ons eten en drinken ons leven te zijn. Als hij waarlijk ons leven is, wat zijn wij dan kleine, nietige, verwonderde mensen, die in onszelf niets vermogen, maar die alles vermogen door Christus die ons kracht geeft. Dan is hij onze roem, de kracht van onze kracht. En dan is het zijn vrije gunst alleen, die eeuwig de ere wordt toegebracht. En zeker, dan mogen we hier ook wel eens het hoofd omhoog steken, gelovende dat ook wij de eerkroon zullen dragen. Al hebben we hem dan misschien niet lang op het hoofd gehad, we zullen hem neerwerpen voor de troon aan zijn voeten. Dat mogen we wel eens geloven, omdat hij ons leven is, omdat van hem onze verwachting is. Vertrouwende ditzelfde, dat hij, die in u een goed werk begonnen heeft, dat volleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Amen. Heere, beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Wilt u dat afdrukken in onze harten? Zet ons hart in brand vanwege liefde. En mag het geloof versterkt worden, de hoop verlevendigd worden en de liefde verwakkerd. En mag het alles zo zijn tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Eenmaal zal uw kerk zonder zonde, storeloos, avondmaal houden met u en gij met hen. Dan zult u zijn alles en in allen. Wilt u velen schenken die hongeren en dorsten naar die gerechtigheid van u, om daarmee overkleed te worden. Wilt u, o Heilige Geest, dat schenken. Ontledig ons van alles wat geen God en Christus is. Wil ons overgieten met die verse olie des geestes, die voortvloeit uit de verdiensten van Christus. Heere, heb dank voor alles wat u gaf. U gaf een stem om te lezen, u kent de zorgen daaromtrent. Maar u hebt nog willen uit en door helpen. Ach Heere, dan past het ons uw naam daarvoor te erkennen. En u gaf nog, Heere, dat uw woord neergelegd mocht worden in de gemeente. Wilt u nog geven dat het nog overdag mag worden, bemediteerd mag worden in de binnenkamer? En wilt u er zelf op terugkomen, Heere, en schenk nog dat de betekende zaak van het heilige avondmaal in veler harten mag leven? Heere, wilt u zo bij ons zijn en blijven, als wij de nieuwe week weer in mogen gaan als u het geeft? Bewaart u dan de vele gemeenteleden die er nu niet zijn? Wilt u voor hen zorgen en ze ook weer in goede gezondheid met ons verenigen? En als we zelf op reis gaan, Heere, wilt u dan beschutten en behoeden? Waar we ons ook heen zullen spoeden, wilt u dan nabij zijn? En wilt u ons bewaren bovenal voor de zonde? Wij bidden u voor uw knecht, onze herder en leraar in het buitenland. U weet wat hij nodig heeft, Heere. Geef hem ook de rust die hij zo nodig heeft. En wilt u hem ook daar tot een zegen stellen? En kon het zijn hem met zijn gezin ook weer in goede gezondheid bij ons brengen? Heere, wij zullen veel vergeten, maar u vergeet nooit iets. Wilt u aan ons denken, Heer, het zondige van ons, uit ons bidden en lezen, maar ook uit ons luisteren genadiglijk wegnemen? En wilt u het uwe zegenen, en dat alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Zingen wij nu onze slotzang. Psalm 118, vers 7. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem mijn leven lang. En wat er verder volgt, wij noemden nu Psalm 118, vers 7. eindigen we nu met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.